onze hulp en onze enige verwachting is in het morgenuur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente en alle die met ons zijn samengekomen, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken, of vermenigvuldigd, van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 130, het derde en het vierde vers. Psalm 130, vers 3 en vers 4. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop, in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En het vierde vers hoopt op de Heere. Gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. 3 en 4 van Psalm 130. Stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet. En daarna zingen we uit Psalm 19 het vierde vers. Des Heren wet nogthans verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het boek Rut, het eerste hoofdstuk, de versen 14 tot en met 22. We noemden nu Rut 1, de versen 14 tot en met 22... na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 19, het vierde vers.
Toen even zei Ares stem op en weende wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde eraan. Daarom zeide zij, zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keer gij ook weder uw zwagerin na. Maar Rut zeide, val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Want waar gij zult ingaan, zal ik ook ingaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk, en uw God is mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En al daar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere, en alzo doe hij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Als zij nu zag wat ze vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op tot haar te spreken. Alzo gingen die beiden totdat zij te Bethlehem kwamen. En het geschiedde, als zij te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd. En ze zeiden, is dit Naomi? Maar zij zeiden tot de lieden, noemt mij niet Naomi, noemt mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Fout toog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zou gij mij Naomi noemen, dat de Heere tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft? Alzo kwam Naomi weder en Rut de Moabitische, haar schoondochter, met haar, die uit de velden Moabs weder kwam. En zij kwamen te Bethlehem in het begin van den gerstenhoofd.
Het woord des Heren, wat we deze morgen onder beding van genade in uw midden willen overdenken, kunt u vinden in het slot van het eerste hoofdstuk van het boek Rut. We zijn toegekomen aan het 19e vers. Vers 19 tot en met 22 zijn de tekstwoorden van vanmorgen. Rut 1, vers 19 tot en met 22. Alzo gingen die beiden, totdat ze te Bethlehem kwamen. En het geschiedde als zij te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd. En ze zeiden, is dit Naomi? Maar zij zeiden tot hen lieden, noemt mij niet Naomi, noemt mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Voltoog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt ge mij Naomi noemen? Daar de Heere tegen mij getuigd en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft. Alzo kwam Naomi weder en Rut, de Moabitische, haar schoondochter met haar, die uit de velden Moabs wederkwam. En zij kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Verenigen we ons in gemeenschappelijk gebed. Eeuwige en drieënige majesteit, op deze dag die u zelf hebt afgezonderd en die u naar uw naam hebt genoemd, buigen we ons voor u neer. En dan moeten we zeggen, wie zijn wij? Dat we ons voor u neer mogen buigen en dat u ons nog hier samen hebt gebracht. Heren, dat er vanmorgen in ons hart een diep besef en een diepe indruk zijn mag van de onwaardigheid. Want als wij ons leven nagaan, het leven van de week die nu weer achter ons ligt en het leven wat al die weken en al die jaren voortgespoed is, dan moeten we zeggen onrein, schuldig. Dan kunnen we voor u niet verschijnen en dan kunnen we voor u niet bestaan. Dan zou u alle reden hebben en dan zou u recht doen als u niet meer aan ons zou denken. Als het kerkgebouw vanmorgen gesloten was. En als er geen mond meer geopend kon worden. Dan zou u recht doen als wij allen hier niet waren, maar weggenomen waren. Heere, bind het op ons hart. Omdat er vanmorgen beschaamdheid zijn mag. Over onze zonde en over ons kwaad. Maar omdat er ook verwondering zijn mag. Dat u, ondanks alles wat wij bedreven hebben tegen u, toch nog het woord van vrije genade aan ons laat. En ons ook de tijd nog geeft, het heden der genade nog schenkt, opdat we ons bekeren zouden. En in dat heden der genade nog werk aan ons doet. Zoveel werk dat u zelf met recht zeggen kunt. Wat is er meer aan mijn wijngaard te doen, dat ik niet gedaan heb? Heere, laat ons dat alles in diezelfde gesteldheid mogen brengen als Naomi. De Almachtige heeft me bitterheid aangedaan. En dan geen opstand en geen onrecht in de Heere te kunnen vinden. Maar het moet billijken. Het moet billijken dat u ons bitterheid aandoet. Omdat wij vol naar Moab zijn gegaan. Eigen wegen. Omdat wij de begeerte van ons hart zijn gevolgd. Zonder God. Heren, dat wij tot die belijdenis mogen komen. En het eerlijk voor u. En voor elkaar mogen zeggen wie we zijn. Want dan zal er hoop zijn. Dan alleen. U hebt het toch gezegd dat u aan armen uitgena uw hulpen ter verlossing wilt schenken en hun zielen gade wilt slaan. Heere, wil dat dan vanmorgen ook bevestigen. Zoals je het aan uw kinderen, aan Rut, aan Naomi bevestigd hebt. Dat terwijl zij moesten zeggen dat ze alles verzondigd hadden en leeg terug moesten komen. Dat u die lege handen hebt willen vervullen. En dat u beschaamde gezichten hebt willen oprichten. Dat u mensen die in het stof lag neergebogen aan wilde zien. Heren, en dat ruist al. Als die gerstenharmen groeien. Op de dorre bodem van Bethlehem. Dat u uw woord bevestigt. O, bevestig dan ook vanmorgen uw woord. En wil het heerlijk bevestigen in de harten van armen. Die het leven uit eigen hand moeten verliezen. Die geen weg meer weten. Die geslagen zijn. En die gebukt gaan onder hun zonde. Heere, laat hen zien. Laat hen horen. Als een tijding uit een vergelegen land, dat er bij u uitkomsten zijn. Dat er bij u hulp is, dat er bij u raad is. En dat het zo mag zijn wat we zo even zongen. Heere, mijn verwachting is op u. Wat verwacht ik? Mijn hoop, die is op u alleen. Dan zullen we toch niet beschaamd worden. Laat dat vanmorgen ook onder de prediking zo zijn mogen. Heren, dat kan niet als we zien op onszelf. Dan zijn wij als prediker onbekwaam. Om maar één woord te spreken tot eer van u. Dan zijn we ook onbekwaam om te luisteren tot eer van u. Maar we bidden u, Heren, wilt u zelf dan niet om ons, maar redenen nemend uit uzelf, nog aan ons denken en tot ons spreken. En uw woord zijn heerschappij laten doen. Tot ontdekking en vermaning. Maar ook tot vertroosting en bemoediging. We bidden van u of u zijn wilt met ons allen zoals we hier zijn. Maar ook met hen die hier niet kunnen zijn. We willen de zieken aan u opdragen. En van u afsmeken of u hen bijzonder wilt gedenken. We willen smeken of u alleen het hakvoort wilt gedenken. Heere, wilt u hem nabij zijn. Ook op deze dag. Maar ook deze week. Waar er zoveel gedaan wordt om zijn herstel te bevorderen. Smeken we van u. Of u dat alles wilt zegenen. En hem niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk uw kracht en nabijheid wil doen ervaren. We willen uw naam ook eerbiedig dank zeggen dat zuster Fijn, die deze week geopereerd werd, door de operatie is heengedragen. Dat is een wonder van u, Heer. Wilt u zelf de verwondering geven in het hart van haar en van al degenen die met haar verbonden zijn. Ja, wilt u ook geven dat ze in deze omstandigheden alles van u mag verwachten. En wil het herstel nog bespoedigen. Wil een broeder Kramer aan u opdragen die in het ziekenhuis ligt en ook geholpen is. U hebt ook daar alles wel gemaakt tot op heden. En we bidden van u of u hem zelf ook nabij en goed wilt zijn. Voor het tijdelijke en voor het eeuwige. We willen uw naam ook erkennen vanmorgen dat zuster Ringelberg veilig terugkeert. Uit het verre Rhodesië. Heren, dat is ook uw bewarende hand over haar. We willen van u smeken. Dat u alle dingen weet en ziet ook wat zij nodig heeft. Of u ook deze dag, de komende dagen, dat aan haar wilt schenken. Dragen alles aan u op. Ook de dingen die we niet noemen. Er zijn redenen tot dankzegging, redenen tot smeekgebed en nood. U weet alles, Heer. U weet wat leeft tot op de bodem van onze ziel toe. Ach, laat het zo mogen zijn dat bij alle dingen die ons leven kunnen bezetten, dat ene, dat allervoornaamste, vanmorgen zwaar mag wegen op ons hart. Die persoonlijke vraag, de vraag van ons leven. Hoe zal ik niet rechtvaardig verschijnen voor God? En wilt u daar uit uw woord de weg in wijzen, Heer? En wilt u daar uit uw woord licht in schenken? O, wij moeten het betuigen. Daar hebben we geen licht in en daar kunnen we ook geen licht in maken. Maar wilt u uit uw woord met uw heiligt ons voorgaan? We smeken u dat. Uit de vrije genade die daar is in de Heere Jezus Christus uw Zoon alleen. Om zijnentwil. Amen. We willen zingen terwijl u gelegenheid ontvangt de Heere en zijn dienst uw gaven af te zonderen. Uit Psalm 38, vers 2, 9 en 18. Psalm 33, het tiende vers, zingen we aan het einde van de prediking. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Het tiende vers van Psalm 33 aan het einde van de prediking. Ik weet niet of u wel eens teruggekeerd bent. En dan begrijpt u wel, dan bedoel ik niet in de eerste plaats dat u teruggekeerd bent van een verre reis of uit een ver land, nee. Of u wel eens teruggekeerd bent zoals de profeet dat zegt, laat ons terugkeren, laat ons wederkeren tot de Heer. Kent u dat in uw leven? Terugkeer. Wederkeer. En hoe bent u teruggekeerd? Hoe bidt u om bekering? Hoe zoekt u de bekering? Hoe vindt u de bekering? We lezen het hier in dat gedeelte uit het eerste hoofdstuk van Rut, wat voor ons ligt opengeslagen. Dan keert Naomi weder. Jazeker, ook tot haar land en ook tot haar volk. En ook tot de plaats waar haar familie woont. Maar haar terugkeer is voor al en bovenal een wederkeer tot de Heere. En hoe keert ze terug? Met lege handen. Kun het nog dieper zeggen. God tegen. De Almachtige getuigt tegen. Hoe bent u wedergekeerd? Hoe zoekt u de bekering? Zou het niet zo zijn dat u, die al zo lang vraagt en zo lang zoekt, niet vindt omdat u altijd nog zoekt met volle handen? Altijd nog probeert om wat mee te brengen? O, laten we ons vanmorgen laten onderwijzen door die terugkeer van Naomi en van Rut in Bethlehem. Dat schrijven we ook boven de tekst. Terugkeer in Bethlehem. We letten op drie dingen. In de eerste plaats op beroering in Bethlehem. In de tweede plaats op een belijdenis in Bethlehem. En in de derde plaats op brood in Bethlehem. Terugkeer in Bethlehem. Beroering in Bethlehem, belijdenis in Bethlehem en brood in Bethlehem. Geschiedenis is ons bekend, daar hebben we al verschillende keren over gedacht. We zijn op het punt aangekomen waarin we Rut en Naomi samen de weg zien gaan uit Moab naar Israël. Er ligt een ontroerend moment achter hen. Dat moment waarop ze zo aan elkaar verbonden zijn, niet alleen maar door de bloedbanden, ook niet alleen maar door het gemis dat ze allebei hun man hebben verloren, maar ze zijn aan elkaar verbonden door die oprechte en hartelijke keuze die Rut uitsprak. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En daarom moeten we er goed op letten als er staat, zo gingen zij beide, in het eerste vers van onze tekst. Dat zij beide samen gaan, maar niet zoals twee willekeurige mensen elkaar ontmoeten en een poosje samen op reis gaan. Maar zij gaan hier beide samen, staat er ook eigenlijk in de grondtekst. Zij gaan hier samen verbonden door de band van de Heilige Geest. Daar is daar tussen die twee weduwen op de terugkeer naar Bethlehem iets van de gemeenschap der heiligen. Hoe verschillend Naomi en Rut ook mogen zijn, ook in hun innerlijke leven, ze zijn één, verbonden door eenzelfde God en verbonden door eenzelfde verlangen en door eenzelfde verwachting. En dat is al niet minder dan een wonder. Dat er hier in onze tekst staat, alzo gingen zij beide. dat God het is die die beide vrouwen met geestelijke banden aan elkaar verbonden heeft. Want laten we het niet vergeten, gemeente, om daar even iets van te mogen zeggen. Dat die gemeenschap onderling tussen kinderen Gods, dat de gemeenschap die de gemeenschap der heiligen genoemd wordt, altijd een wonder is. Dat is niet iets vanzelfsprekends. Want een kind van God en een ander kind van God. U ziet het vandaag soms rondom u heen. En dat is een teken van de tijd. Ze kunnen soms het van elkaar niet overnemen. Ze kunnen soms zo met elkaar twisten. Of er kan soms zoveel tussen liggen. Denk er goed om. Dat is door de zonde. En daar zijn en blijven we zelf verantwoordelijk voor. Maar er is toch ook wel eens iets van dat wonder, niet? Dat God nu twistende en vijandige mens met een vijandig hart samen gaat binden. Samen gaat binden door de werking van de Heilige Geest. En dat ze samen op weg mogen gaan. En samen terug mogen keren. Samen op weg naar Bethlehem. Dat is een wonder. En daar zien we ze gaan. Uit Moab. Naar de veren over de Jordaan. Een weg. Door het rotsachtige, dorre gebied daar in het noorden van Moab. Door de vlakte van de Jordaan overgezet. De weg van Jericho naar Jeruzalem. Waarvan we in het Nieuwe Testament lezen dat die zo gevaarlijk was. Dat er zoveel rovers langs die weg lagen. En ten zuiden van Jeruzalem naar Bethlehem. Ach, er zal op die weg heel wat gepasseerd zijn. Staat niets van beschreven. Maar voor twee weduwvrouwen, voor twee eenzame, afhankelijke vrouwen, is het een weg geweest die veel bezwaren opleverde. Zeker in de tijd van de richteren, toen ieder deed wat goed was in zijn oog. En toen rovers, benden en plunderaars door het land trok. Ze zullen het misschien tegen elkaar wel gezegd hebben. Hoe moet dat nu? Hoe moeten we die hindernis nu over? En hoe moeten we die weg nu veilig doorkomen? Alzo gingen ze beiden. Weet u wie er over hen waakt? En dat leest u in heel die geschiedenis door het boek Rut als de gouden draad heen. De Heere waakte over hen beiden. De God van wie Rut zo even gezegd had, die God wil ik dienen, die God is mijn God en zijn verachte en gesmade volk, dat is mijn volk. Die God heeft zich ook over Rut en ook over Naomi ontfermd en het welgemaakt ervoor gezorgd, dat door alle bezwaren heen, dat ze die weg veilig zijn doorgekomen. Dat alle bezwaren weggenomen werden. Alzo gingen zij beiden die moeilijke weg, twee weduwen, en zij kwamen in Bethlehem. Dan komen ze in Bethlehem, dan zien ze daar Bethlehem liggen, in het glooiende gebied van Judea. En het eerste wat ze zien, staat in het slot van de tekst, en we hopen er straks nog iets meer van te zeggen, dat is dat er rondom Bethlehem, nee, geen verdorde velden meer zijn. Dat er rondom Bethlehem niet meer sprake is in alle scherpte van de hongersnood waarom Naomi eertijds uit Bethlehem Juda is weggetrokken met haar man. Maar er staat de groene gerst die al in de halm komt. Het was in het begin van de gerstenoogst. Wat een wonder, toen Naomi en Rut zo terugkeerden naar Bethlehem. Wat zal hun hart opgesprongen zijn. Want nu blijkt dat het woord van God wat ze gehoord hebben daar in Moab, waar is. Nu blijkt het dat God zijn woord vervult. Want Naomi had het gehoord dat God zijn volk bezocht had, gevende hun brood. En daar staat het zichtbare teken. We zouden haast zeggen het sacrament dat God waarachtig is. staat daar op die wuivende korenvelden rondom Bethlehem. God is getrouw. En ik denk zomaar dat Rut en Naomi zwijgend en met tranen in hun ogen daartussen die korenvelden door de laatste meters, de laatste kilometers naar Bethlehem hebben afgelegd. God is getrouw. En dan komen ze in Bethlehem. En wat gebeurt er? Ach, zouden wij zeggen, ze zullen wel in Bethlehem komen en dan zullen ze wel met medelijden en met open armen ontvangen worden. En dan zullen ze wel met blijdschap vertellen, nu zijn we thuis. Nu is alles weer goed. Dat zouden wij toch denken? Nu is alles weer goed, nu zijn we thuis. Zo zouden wij in onze aardse, in onze platte gedachtegang toch inderdaad gaan denken. Maar dat gaat anders. Als ze terugkomen, dan worden ze niet alleen zomaar met medelijden ontvangen. Dan worden ze niet welwillend opgenomen direct. Laat staan dat Naomi gaat zeggen, nu is het goed, nu ben ik weer thuis. Nee. Want als ze in Bethlehem binnenkomen, die korenvelden liggen nog maar net achter hun, dan komt de hele stad in beroering. Daar is een oudere vrouw die Naomi nog goed gekend heeft. En die ziet plotseling daar een weduwvrouw straten van Bethlehem binnenkomen. En ze zegt het tegen haar buurvrouw en het wordt al gauw het gesprek van de dag in Bethlehem. Naomi is teruggekomen. En ze verdringen zich rondom Naomi. Allen die haar gekend hebben, haar familieleden. En dan zien ze de gestalte van Naomi. Dan zien ze dat gegroefde gelaat. Dan zien ze die ogen waar een boek vol verdriet in te lezen is. Dan zien ze dat weduwekleed. En dan zien ze daar even achter Naomi een jonge vrouw. Ook al in het zwart, in het kleed van de weduwe. Een vrouw die in Bethlehem niet thuis hoort. Een Moabitische, een van dat volk waar Israël niet mee te maken mocht hebben. Een van het volk wat in de ogen van Israël, maar wat ook in de ogen van Israëls God, een veracht volk was, een volk was, wat sprak van de zonde en van de verkeerdheid. En dan zeggen ze tegen elkaar, is dit Naomi? Sommigen zeggen het in verbazing. Dat ze niet kunnen begrijpen dat die vrouw die eertijd zo'n hoge positie en zo'n grote plaats in het leven van Bethlehem had ingenomen aan de zijde van haar man Elimelech, dat die vrouw nu zo ver gezonken is. Anderen zeggen het met medelijden, dat ze ermee te doen hebben. O, is dit Naomi? Wat verschrikkelijk, Naomi. Dat je hier nu als weduwe en alleen terug moet keren zonder je man en zonder je jongens. Zonder een lap grond hier in Bethlehem. Als een berooide en als een buitengestotene. En dat terwijl je zoveel bezeten hebt. Terwijl je hier een plaats van aanzien had ingenomen. We zeiden nog anderen. Is dit Naomi? Die het misschien zeggen met leedvermaak. Er zijn er die zeggen, in spottende zin, is dat Naomi? Ach, er zitten zoveel gevoelswaarden in dat ene woord, is dat Naomi? Medelijden en spot, het wisselt elkaar af, ook onder de bewoners van Bethlehem. Maar weet u, in één ding zijn die bewoners van Bethlehem één. Als ze in beroering zijn en zich in beroering afvragen, is dit Naomi? Dan is er niemand, voor zover we uit de schrift kunnen nagaan, die Naomi verstaat. Er is niemand die Naomi begrijpt. Er is niemand die één woord zegt waaruit blijkt dat ze het verstaan waarom Naomi teruggekeerd is en hoe Naomi teruggekeerd is. Er is niemand die straks reageert als Naomi zegt, hoe dat de Almachtige haar bezocht heeft. De Bethlehemieten komen niet verder dan die vraag, is dit Naomi? Nee, eigenlijk begrijpen ze het niet. Ze mogen medelijden hebben, maar verstaan wie Naomi is en wat Naomi ondervonden heeft, is dit Naomi? En dat is van betekenis voor het persoonlijke leven. We zijn begonnen met te zeggen, als de Heere iemand terug doet keren. Als we wederkeren tot God, hoe keren we terug? Leeg. En als je terugkeert, dan word je niet begrepen. Dan word je niet begrepen door de mensen van vroeger, door de inwoners van Bethlehem zelfs niet. Dan word je niet meer begrepen door je vrienden. Dan word je niet meer begrepen door de wereld. Maar dan word je ook niet begrepen door de godsdienstige mens. En je kan jezelf vaak ook niet begrijpen. Dat is toch iets in het leven wat u niet van genade mag spreken. Wat u niet vreemd is. Hoe ben ik nu? Wie ben ik eigenlijk? Hoe is het hier van binnen? Ach. Je kunt jezelf niet verklaren en anderen begrijpen je niet. Is dit Naomi? Dan kan er een jongen zijn. In wiens hart de Heere gaat werken. En die ineens niet meer mee kan doen met zijn vriend. Die ineens niet meer zich uit kan leven. In al de pret en al de jool die zijn vrienden met hem gemaakt hebben. En dan halen die jongens de schouders over hem op. Is dat hem niet? Diezelfde? Dan is er een vrouw die in aanzien stond. Die een grote plaats innam. En over wie de mensen plotseling zeggen. Wat is er met haar gebeurd? Is dat Naomi? Dat valt niet mee. Jonge mensen en ouderen. Als er iets in je leven komt. Dat je onder de indruk komt van de heiligheid van God. Of onder de indruk komt van de goede tierenheid des Heeren. En in je leven roer zullen komen dat je gaande gemaakt wordt. Om tot de Heeren terug te keren. Denk er goed om, dan heb je geen meegevoel en begrip te wachten. Dan is het onbegrip. Dan is het wanbegrip. Dan kan er zelfs smaad. Dan kan er zelfs spot zijn. Maar vergeet dit niet. Dat dat geen vreemd iets is. Dat wanneer er onbegrip en wanbegrip en smaad en spot is. Dat de Heer het in zijn woord gezegd heeft. En ook al kun je dan misschien helemaal niet bijkomen. Maar de Heer heeft het toch gezegd van al zijn kinderen. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. Ze hebben mij vervolgd. Ze zullen ook u vervolgen. Een discipel is niet meer dan zijn Heer. Dan begrijpen ze je niet. Is dat Naomi? En dan gaat Naomi spreken. Wat gaat Naomi zeggen? Nog even terug te komen op wat zo even gezegd is, zegt ze, ik ben wel met veel bitterheid overladen, maar nu is het goed, want nu ben ik in Bethlehem. Juist als ze in Bethlehem is, juist nu ze teruggekomen is, gaat Naomi zeggen wat er in haar leven gebeurd is en wie ze is voor de Heer. En dan staat het er zo aangrijpend. Noemt mij niet meer Naomi, maar noemt mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. voltoog ik weg, maar leden geeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt ge mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigd en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft? Wat een woord. Want dan zegt Naomi, als die mensen uit Bethlehem haar herkend hebben en van haar zeggen, is dit nu Naomi? Dan zegt Naomi, noemt mij niet Naomi. Waarom niet? Omdat de naam Naomi een naam is die niet meer past op Naomi. Want wat betekent Naomi? Naomi betekent de liefelijke. En zoals alle namen onder het Oude Testament en zoals alle namen in de schrift heeft die naam een geestelijke betekenis. Naomi betekent niet zomaar de liefelijke in uiterlijke zin. Maar als Naomi die naam draagt, de liefelijke, dan is dat ook met deze zin en met deze betekenis dat ermee bedoeld is de liefelijke in de ogen des Heeren. Liefelijk. Nee, dat ben ik niet meer. Uiterlijk niet meer. Maar ook in Gods ogen niet meer. Noem mij niet meer Naomi. Dat ben ik niet meer waard. Die naam kan ik niet meer dragen. Die naam heb ik verloren. Noem mij Mara. En Mara, dat weet u, dat is de naam ook van die bron in de woestijn. De bittere. Bittere. Omdat de Almachtige mij grote bitterheid heeft aangedaan. En wat bedoelt Naomi daar nu mee? Is dat nu een woord waarin haar opstand naar boven komt? Is het zo dat ze eigenlijk hier, nu ze teruggekeerd is in Bethlehem, haar vuisten balt en zegt, de Heere heeft me zo verschrikkelijk veel kwaad gedaan. De Heere heeft me zoveel bitterheid aangedaan. O, je moest het eens weten. Dat zou te begrijpen zijn. Want ons hart en ook Naomi's hart is een opstandig hart wat het van nature nooit met God eens is. En wat altijd de vuisten geneigd is te ballen tegen de weg van God. Tegen de bitterheid die God geeft. Tegen het kwaad dat God doet in ons leven. En het lijkt er ook op als we de tekst oppervlakkig zouden lezen, dat Naomi hier in zekere zin enigszins opstandig is. De Almachtige heeft me bitterheid aangedaan. Maar u moet de tekst nooit oppervlakkig lezen. U moet de tekst altijd trachten te verstaan in zijn verband en ook in zijn diepe en geestelijke strek. Want is Naomi hier wel opstandig? Verre vandaar. Ze zegt, de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Maar blijkt daaruit dat ze opstandig is? U hoort geen woord van opstand als u goed leest. De Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Dat is een woord wat u zeker ook kunt lezen en ook moet lezen. Als een woord waaruit de overgave en de berusting van Naomi spreekt. De Heere heeft mij bitterheid aangedaan. Hij getuigt tegen me. Hij heeft me kwaad aangedaan. En dat is recht. Want er staat bij. Voltoog ik weg. En leeg heeft mij de Heere doen wederkeer. Dat is de diepe kern van de belijdenis van Naomi daar in Bethlehem. Voltoog ik weg. Moet u goed opletten. Ze zegt niet, voltoog Elimelech weg en mijn man heeft me gedwongen om mee te gaan. Ze zegt ook niet, vol zijn mijn man en mijn jongens weggetogen en die hebben me meegetrokken hoewel het tegen mijn zin was. Nee, voltoog ik weg. Ik ben de schuldige. Ik ben weggegaan. Ik ben een weg gegaan naar Moab, een weg naar de zonde, een weg naar de ondergang uit eigen wil. Vol, beladen met goederen. En met mijn man en mijn jongens bij. voltoog ik weg. En dan het wonderlijke en ledig heeft me de Heere doen wederkeren. Kijk, dat heb ik gedaan. Zegt Naomi voor de oren van al die Bethlehemieten en voor de oren van ons allemaal. Ik ben alleen op mijn eigen zondige weg, buiten God om naar Moab gegaan. Maar nu heeft de Heere in Moab aan me gedacht. En nu heeft de Heere me doen wederkeren. Ledig. Maar God heeft me doen wederkeren. Ledig. Ze heeft niets meer over. Geen man, geen jongens, geen bezittingen. Ze heeft alleen maar een weduwekleed aan, het teken van rouw. En ze heeft alleen nog maar een schoondochter bij zich, die de Moabitische genoemd wordt. Die altijd herinnerd wordt aan het land waar ze vandaan komt. En die voor Naomi altijd een herinnering is aan het Moab, waar zij zich ook uitgeleefd heeft in de zon. De Almachtige heeft me bitterheid aangedaan. Ik kom leeg terug. God getuigt tegen. Wat een woorden, gemeente. Want daar ligt niet meer en niet minder in opgesloten dan dit. Dat Naomi hier zegt. Dat toen ze haar eigen weg ging, toen ging ze een weg waarin ze alles mee had. Vol. Maar nu God ze doet terugkeren, heeft ze alles tegen. Leeg. Nu heeft ze zelfs God tegen. Want de hand des Heren is tegen haar uitgegaan. God heeft haar bezocht met straffingen om de ongerechtigheid, zoals de psalmdichter zegt. God heeft zijn hand tegen haar doen uitgegaan. Heeft haar gestraft vanwege haar zonde. God tegen. Maar Naomi, waarom keer je dan terug? Als je God tegen hebt, dat is nu het geheim. En ik hoop dat u het verstaat als het geheim van de waarachtige bekering. God tegen. We moeten zeggen, Heer, het is waar en het is verdiend dat uw hand tegen mij uitgaat. Het is verdiend als u niet meer aan me zou denken. Het is verdiend als u me bitterheid aandoet. En toch die God niet kunnen missen. Toch niet buiten Bethlehem te kunnen. Toch terugkeer. Kent u dat in uw leven? Oh, dat is niet iets wat makkelijk is. Dat gaat tegen mijn hart en tegen mijn vlees in. Want ik wil zo graag met volle zeilen en met volle handen God dienen. Maar de weg van de bekering is een weg tegen vlees en bloed in. De weg van de bekering is een weg waarin mij alles uit handen geslagen wordt. De weg van de bekering is een weg waarin ik leeg gemaakt word. De weg van de bekering is een weg waarin ik zie hoe ik gezondigd heb. En hoe ik door mijn zonde God tegen me heb. Want laten we het niet vergeten, gemeente. Wij hebben God tegen door onze zonde. Omdat wij tegen God zijn opgestaan, hebben we God tegen. En dat gaat een kind van God leren. Dat hij God tegen heeft, omdat hij tegen God is opgestaan. Daar gaat iemand leren die zichzelf gaat leren kennen voor het aangezicht van de Heer. En die gaat met Naomi meezeggen. De hand des Heren is tegen me uitgegaan. De Heere getuigt tegen. Dan is het niet het allerergste en het allerbitterste en het allersmartelijkste. Dat de Heere Elimelech heeft weggenomen. Dat de Heere Maglon en Giljon heeft weggenomen. O, dat is ook vreselijk en haast niet te dragen. Maar de wortel van de bitterheid die leeft in haar hart. De slag die de Heere haar toegebracht heeft. Die heeft dat de grootste kwaal en de grootste pijn en de grootste bitterheid gemaakt.
dat ze tegen God gezondigd had. Dat ze van God was afgeweken. Dat ze vol naar Moab was gegaan en eigen wegen was gegaan. Dat is de bitterste pijn. Hebt u zo wel eens die bittere pijn over uw zonde gevoeld? Hebt u wel eens gevoeld hoe smartelijk het is om tegen die God, om tegen dat lieve wezen te zondigen? Hebt u wel eens gevoeld hoe zwaar het is om zijn geboden te overtreden? Hoe vreselijk het is om in wegen te gaan wandelen en dingen te gaan doen die buiten God zijn? Hebt u wel eens last van uw zonde? Ach, dan praten we niet zoveel meer. U leest van Naomi maar heel weinig. Heel weinig. U leest dat ze Rut beproeft. We zouden haast zeggen tot beschamens toe. Als maar probeert om Rut terug te wijzen. En u leest dat ze haar schuld belijdt. In dit diepe, smartelijke, maar toch ook God verheerlijkende belijdenis in Bethlehem. En erg veel meer leest u over Naomi niet. Want in het verdere treedt Naomi wat terug. Treedt terug als iemand die Rut raad geeft. Maar ze treedt terug. Verder heeft Naomi niet zoveel gezegd. En als God dit waarheid maakt in uw leven, dan zegt u niet zoveel. U wordt eerlijk. Omi was eerlijk. U wordt eerlijk en u gaat eerlijk uw zonde beleiden. Voor God. En ook als het nodig is, wel voor mensen. Maar weet u wat u niet gaat doen? Zo ontzaglijk veel praten. Zo ontzaglijk veel praten in die beschouwende zin van, ach, wat is toch een mens. U moet er altijd maar goed op letten. Als iemand spreekt over de zonde en over zijn zondigheid, of u daarin dit beluistert, hier, wat staat in onze tekst, of er bitterheid ligt in de zonde. Want we kunnen brede beschouwingen houden over de zonde, zonder dat we ooit zondaar geworden zijn voor God. En hier herkent u iemand aan, dat is een schriftuurlijke zaak, die eerlijk zondaar geworden is voor God. Die kan van God geen kwaad meer zeggen, net als Naomi. De hand des Heren is tegen me uitgegaan en het is recht. Die kan God geen kwaad meer doen. En die heeft iets geproefd van de bitterheid van de zonde. Die heeft pijn over de zonde en smart over de zonde. En dan leg je de hand op de mond. Want dan word je zelf de grootste, zelf de schuldigste. Leeg, alleen maar met de getuigenissen en de blijken van mijn zonde. Zo moet ik wederkeer. O, wat een les voor ons. Leeg wederkeer. In een weduwekleed. Met een Moabitische bij. Allemaal tekenen dat je van God bent afgeweken. Allemaal tekenen van je schuld. Zo terug te moeten keren. Bent u dat in uw leven? Kent u dat in uw leven? Dat u zo terug moest keren tot de Heere met niets dan zonde. Met niets dan schuld. Dan is er hoop. Dan alleen. Dan is er hoop in Bethlehem. Voor wie zo God toevalt en zo God billigt dat hij zegt. De Almachtige is goed. En de Almachtige is recht. Ook in zijn slagen en in zijn kastijdingen. En hier ben ik ledig. Enkel met de blijken van mijn zonde. Want dan gaat onze tekst verder. Alzo kwam Naomi weder. En Rut, de Moabitische, haar schoondochter met haar, die uit de velden van Moab wederkwam. En zij kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Zo kwamen ze weder. Daar ligt ook in de grondtekst de volle nadruk op. Zo, arm, leeg, berooid. Met de blijken van hun zonde zichtbaar voor de inwoners van Bethlehem. Zo kwamen ze weder. Maar ze kwamen weder. Rut en Naomi. Ze konden het toch buiten die God van Israël. En buiten die God van Bethlehem niet stellen. Er was toch een verborgen trekking, mag ik het zo dan zeggen, naar de God van Bethlehem toe. Zo kwamen ze weder, Naomi en Rut. Dan moet u erop letten dat Rut vanaf dit moment altijd met nadruk genoemd wordt de Moabitische. Staat er zelfs in onze tekst nog dubbel op, die uit de velden van Moab wederkeerde. Alle nadruk ligt op dat Moabiet zijn van Rut. Die nadruk is er pas na de keuze van Rut. Als ze de keuze doet en daarvoor, dan wordt niet eens met zoveel nadruk gezegd Rut de Moabitische, maar juist daarna. En dat moet u maar goed in gedachten houden. Dat Rut die gekozen heeft met een geloofskeuze voor Israëls God en Israëls volk, er altijd aan herinnerd wordt. Er bij zichzelf ook altijd aan herinnerd wordt wie ze is. En dat is een gezegende les in uw leven. Als u nooit boven uw afkomst uit kunt komen. Als u nooit boven de wortel van uw bestaan uit kunt komen. Als u van uzelf uit nooit meer kan zeggen, ik ben een kind van Adam, ik ben een zondaar. Rut de Moabitische. Ze komen terug. Zo, leeg en arm. En dan staat er dat wonderlijke zinnetje. En het was, als ze te Bethlehem kwamen, in het begin van de gerstenoogst. Wat heeft dat voor betekenis? Zonder te vergeestelijken. Dat heeft een diepe betekenis. Dat schijnbaar eenvoudige zinnetje is voor Rut en voor Naomi een geruis van hoop dwars door de bitterheid en door de smaadheid heen. Die ruisende gerstevelden zijn een bewijs dat diezelfde almachtige God, wiens hand tegen hen is uitgegaan, die hen neergeslagen heeft, dat diezelfde God aan zijn woord gedenkt. En dat heeft Naomi zeker gezien. En ze zal er met Rut over gesproken hebben. Kijk eens, Rut. Kijk eens naar die gerstehalmen. Het is waar. Het is waar het gerucht wat we gehoord hebben toen ik me opgemaakt heb om naar Israël terug te keren. Toen hebben we het gehoord, de Heere heeft zijn volk bezocht, gevende hun brood. En nu zien ze het met eigen ogen, dat God de hongersnood die als straf op de zonde over het volk was gekomen, heeft weggenomen en doen ophouden. En dat God volle garven geeft aan een volk dat het verzondigd heeft. Aan een Naomi die het verzondigd heeft en aan een Rut die het verzondigd heeft. Dat God gedenkt aan zijn woord en dat God zijn volk bezoekt. Oh, en daar ligt de hoop in. Daar ligt de verwachting in. Zou er dan voor ons ook nog brood zijn? Zou God dan ook aan ons nog willen denken? Oh nee. Recht hebben Rut en Naomi niet op één korrel van die gerstehalmen. Want Naomi is weggetrokken uit Bethlehem Juda met haar man. En heeft haar erfbezitting achtergelaten. Die is in handen van haar familie gekomen. Ze heeft geen stukje grond meer. Zelfs geen dak boven haar hoofd. Zelfs geen gerstehalm om die te nuttigen en tot brood te maken. En Rut helemaal niet. Want Rut is een vreemdeling, een verachte, een uitgestoten. En zo lopen ze in Bethlehem rond. Nee, die gerstehalmen, daar hebben we geen recht op. We hebben er geen recht op dat God zijn volk bezocht, daar delen wij niet in. Maar ze zien het. Dat God toch zijn woord waar maakt en dat geeft hoop. Dat geeft uitzicht. En ze zullen er ook in delen. Dat ziet u in het vervolg. Dan krijgen ze van die gerstenoogst, krijgen ze genadegift. Niet de korrels gerst en niet de halme gerst die ze verdienen of waar ze recht op hebben. Nee, dan krijgen ze genadekorrels. Dan krijgen ze het brood van de armen. Dan mogen ze eten van de akker van een man over wie ze nu nog niet gesproken hebben. Van een bloedvriend van Boas. En daar zitten diepe lessen in die we aan het eind van de prediking van vanmorgen ook toe moeten passen. Gerst. Dat staat daar te wuiven op de velden rond Bethlehem. Gerst is volgens de verklaringen het brood van de armen. Gerst is ook het eerste gewas wat in Israël in de aard komt en wat in Israël rijk wordt. Gerst, dat kunt u weten als u thuis bent in de schrift. En dat mag ik toch veronderstellen. Gerst is het eerste gewas wat geoogst wordt en wat rijk wordt. En wanneer wordt de gerst geoogst? Wanneer is het begin van de gerstenoogst? Juist. Met het Pasen. Want met Pasen werden in het oude Israël de eerste groene halmen van de gerst aan de Heere aangeboden. En dan moet u die lijnen maar door gaan trekken. In het begin van de gerstenoogst rondom het paasfeest komen Rut en Naomi in Bethlehem terug. Dan zien ze in die groene halmen van die gerst de waarachtigheid van God. En ook al zijn ze zelf rechteloos en kunnen ze geen aanspraak maken op één korreltje gerst, toch geeft die gerstenoogst die daar wuift op de velden van Efrata, geeft die gerstenoogst hen hoop. Zou het dan voor ons ook kunnen? En zou God ook ons willen bezoeken? U begrijpt, dat heeft niet alleen maar een strekking die van betekenis is voor hun persoonlijke leven in de zin van voor hun lichamelijke leven. Dat heeft niet alleen maar betekenis voor de honger die gestild moet worden. Maar daar is ook een uitzien. God heeft zijn volk bezocht. Zie het aan die gerst. Zou God dan ook mij willen bezoeken? Niet alleen voor mijn eten, niet alleen voor het dak boven mijn hoofd, maar zou God me ook in gunst en genade willen aanzien. En dan zullen de gedachten bij Naomi vermenigvuldigd zijn, als ze die gerst daar zag staan. En ze zal er met die onwetende Rut over gesproken hebben. Die gerst, die wordt aangeboden. Die wordt geofferd aan de Heer. En dan is het paas. Dan wordt er een lam geslacht. Dan wordt er een lam geslacht. En dan wordt er bloed gestreken aan de posten van de deur. En dat bloed dat zegt. Dat er nu voor een Moabiet. En dat er nu voor een schuldige Naomi als ik ben Rut. Dat er nu vergeving is. En in die wuivende halmen van de te velden staande gerstenoogst zit daarom zelfs een heenwijzing naar het lam dat geslacht is. Naar het lam dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld, zegt de schrift. Daar is een heenwijzing naar het bloed wat elke paasdag in Israël vloeide. En wat elke paasdag een zichtbare prediking was. Indien ik het bloed zal zien, zo zal ik u lieden voorbij gaan. Wat een wonder het. Wat een wonder, Naomi. Dat er bloed vloeit op de paasdag. Wat een wonder dat God achter dat bloed de zondaar niet meer bezoekt. Dat God de zondaar achter dat bloed beschermt. Dat hij achter dat bloed en onder dat bloed de zonde bedekt. O, en de harten van een Rut, van een Naomi. Ze werden opgewekt. Kleine laatste zinnetje spreekt ervan. Het was in het begin van de gerstenoogst. God is getrouw. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar God zal zijn verbond gedenken. O Heere, schenk het ook aan mij. Kijk, en dat is nu nodig. Dat we iets van dat leven van Rut. En van dat leven van Naomi ook voor onszelf leren. Waar die gerstenoogst spreekt. Van het feit dat God waarachtig is. En dat hij zijn volk bezoekt, gevende hun brood. Waar die gerstenoogst spreekt van het paasfeest. Van het geofferde lam. Van het bloed wat gesmeerd wordt aan de posten van de deuren. Dat we daarvan uit de nood van ons leven. Naar leren uitzien. En naar leren haken. Dat we daarom leren roepen, o God wil dat bloed van paas ook strijken aan de posten van mijn hart. Want alleen wanneer ik het bloed zal zien, dan zult u ook mij voorbij gaan. Alleen in het bloed is er voor een schuldige Naomi en voor een schuldige Rut vergeving. Alleen in het bloed is er voor u vergeving. Hebt u dat bloed al in uw leven leren inroepen? En hebt u dat bloed van Pasen van Christus al leren nodig krijgen? O, rust niet. Rust nooit voordat ge gevonden bent. In het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Rust niet voordat ge geborgen zijt in dat dierbare bloed. Want dat reinigt alleen. Dat is niet iets wat je zomaar kunt krijgen. Dat is niet iets wat je zomaar kunt pakken. Dat is iets wat geschonken wordt. Maar ruim en mild geschonken wordt. Aan de grootste van alle zondaren geschonken wordt. Het wordt geschonken aan schuldigen. Aan mensen die iets hebben gekend en hebben gezien. Van wat Naomi in Bethlehem uitsprak. De hand des Heren tegen. En hoewel ze dat zo zag. En zo beleid. Naomi hoort. En alle die met Naomi mee hebben kunnen spreken. Beluister het uit het woord van onze tekst. Het is het begin van de gerstenoogst. De hand des Heren is wel tegen je. Maar juist. Wie nu zeggen moet, de hand des Heren is tegen me uitgegaan. Die gerstenoogst predikt en de hand des Heren is toch voor je. God zal het zo maken dat ge u verwonderen moet. God zal u bergen achter het bloed. Bergen in het verborgene van zijn tent. En op een rots verhogen uit de ellende. Dat predik, dat kleine woord, was in het begin van de gerstenoogst. En nu tenslotte, want we moeten gaan eindigen. Rut en Naomi, ze staan daar in Bethlehem. De hand des Heren tegen en uitgegaan, rechteloos. Maar door Bethlehem ruist voor rechteloze mensen. Het evangelie van vrije genade. Door Bethlehem ruist de aanbieding des heils. En de aanbieding van de Heere Jezus Christus. Dat ruist ook door het woord van vanmorgen. En hoe staat u nu tegenover dat woord? Bent u wedergekeerd? Kent u die wederkeer in uw leven? O jongen of meisje. ouderen. Als dat alleen maar klanken zijn. Laat het dan vandaag nood mogen worden. Laat het zo nood mogen worden dat je het niet meer weet. Ach, dat is het ergste niet. Het is niet het ergste om het niet meer te weten en om een onbegrepene vreemdeling hier op aarde te zijn. Dat is het ergste niet. Maar laat het zo mogen zijn dat je met je niet weten, met je hopeloosheid en met je hulpeloosheid voor de Heere valt en onder de Heere buigt. Dan ga je mee zeggen. Oh, ik hoop het en ik bid het bij de Heere vandaan. Dat je het mee gaat zeggen met heel je hart. Omdat het leeft in het binnenste van je ziel. God is tegen. Ik heb het verzonden. Oh, dat dat veel gezegd mag worden. Nee, niet maar uit de vorm, want de vorm kan niet bestaan. Maar dat dat in je binnenkamer zo heel in stilte tussen God en tussen je ziel besproken mag worden. Heer, ik ben zo arm, u bent tegen me, het is recht. En waar dat beleefd wordt, waar dat echt waar is, daar is het evangelie niet ver. Want waar midden in Bethlehem Naomi staat met haar hand op haar borst en zegt: de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Daar ruisen rondom Bethlehem de tekenen van Gods goede tierenheid. Zult u het niet vergeten. U die bestreden en bezwaard wordt. U die gebukt gaat onder de bitterheid van de Almachtige. U die zeggen moet: de Almachtige heeft mij kwaad gedaan en getuigd tegen. Dat rondom Bethlehem de halmen met gerst beladen ruisen. En dat God zijn volk bezoekt. O kind des Heren, midden in uw strijd. Midden in uw bedruktheid. Zie daar naar uit. Zoek die God en vraag om de vervulling van dat woord, van die belofte. God doet het. Niet op Naomi's tijd, niet op Ruth's tijd, maar op zijn tijd. Zo doet God altijd, want zijn doen is wonderlijk. Maar zijn doen is zo wonderlijk, dat hij zijn arme kerk nooit vergeet, maar hen spijzigt, mild en overvloedig. Amen. willen we eindigen met dankzegging en gebed. Heere, gij almachtige God, wiens hand tegen ons moet uitgaan. We buigen ons nochtans voor u neer, om te vragen of uw hand, die tegen ons moet uitgaan, om de arbeid van Christus ook gewend mag worden. En omdat wij in dat bloed gereinigd mogen worden, Heere, gij hebt het toch beloofd dat er vele getrokken zullen worden en komen zullen met smeking en geween. Ach, wil dat bevestigen, Heer, opdat er nog velen in dat bloed hun reiniging en hun zaligheid vinden mogen. Wilt u hen die gebukt gaan onder de slaag, hen die gebukt gaan onder hun zonde, dat ruisen van het graan, dat ruisen van de gerst laten horen, opdat er toch midden in de nood als van verre hoop mag komen. Als van verre een uitzien mag zijn, Heere, help. En wil dat zelf bevestigen, Heer. Opdat we ook onder de prediking van uw woord en bij het lezen van uw getuigenis veel korrels gerst mogen tot ons nemen. Veel kruimels genade mogen nuttigen. Opdat we in en door u geleid mogen worden. Heb eerbiedig dank voor het woord dat u deze morgen schonk. Wil het zegenen, Heer. Het zondige wat er was, genadig wegnemen. Maar uw woord zegenen. Wilt u met ons zijn deze middag. Ons bewaren voor onszelf en voor de zonde. En ons ook vanmiddag weer samenbrengen. Open ook dan uw woord. Bidden u dat niet om ons. Maar enkel uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen als slotzang Psalm 118, 12e vers, de paaspsalm. 118 vers 12, dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. En wat er verder volgt, 118 vers 12. Gaat heen in vrede, dragende de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heren Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.